Gemeente, als u in het water zou vallen, dan zou u krampachtig om u heen slaan en zien, is er iets waar ik mij aan kan vastgrijpen? En dan hou je dat vast, dan heb je dat in je vingers en je laat dat niet los, want je weet, daar hangt alles van af. Iemand die boven een afgrond hangt en misschien een reddend touw vast heeft, je hoeft niet tegen hem te zeggen, hou dat nou vast, want dat zal die ongetwijfeld wel doen. Zo'n beeld kunt u zich in gedachten hebben als we onze tekst lezen. Daarin gaat het ook immers om vasthouden. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Dat is de opwekking van de tekst. En dan gaat het in die tekst om de belijdenis der hoop. En dat schrijven wij boven deze preek, de belijdenis der hoop. Dan zijn er de volgende aandachtspunten. Wat deze geeft, waarom deze vraagt en wie deze bekrachtigt. De belijdenis der hoop, wat deze geeft, waarom deze vraagt en wie deze bekrachtigt. Vasthouden dus, u begrijpt in korte trekken wel, gemeente, wat de bedoeling is van de tekst. Wij moeten het woord van God vasthouden, wij moeten ons vastklampen aan de schrift, wij moeten niet loslaten, wij moeten dat in al zijn kracht en sterkte door alle eeuwen heen met ons dragen, al wordt de tijd nog zo anders, nog zo moeilijk. Wij moeten vasthouden, houd wat gij hebt. Maar wat hebben wij? Wel, het staat in onze tekst, dat is het eerste, en dan is het de eerste gedachte wat deze geeft. Het is de belijdenis der hoop. Dus dat is iets moois, dat kunnen wij ons indenken. De belijdenis, niet een starre belijdenis, orthodox en zuiver en misschien met allerlei mooie dingen, maar de belijdenis der hoop. En juist die hoopgemeente hebben wij in onze tijd toch wel nodig in alle dingen. Als wij letten op wat er in de wereld gebeurt, als je de krant leest, als het in de kerk soms onrustig is. Hoop, dat hebben jonge mensen nodig, maar dat hebben oudere mensen ook heel sterk nodig. Ouderen die misschien kort genaderd zijn voor de poorten van de eeuwigheid. Wat hebben wij dan nodig, geliefde, dat wij hoop in ons leven hebben? En wat kan ons nu hoop geven? Zoals u hier zit, zal het wel zo zijn dat u allemaal, u hoopt ergens op. Als je verloofd bent, hoop je op het huwelijk en noemt u maar op, u hoopt op uw kinderen dat ze het goed doen op de scholen en zo kunnen wij doorgaan. U hoopt op de waarheid van Gods woord. Wel, de belijdenis der hoop, de hoop die wij dus hier in onze tekst lezen, wordt gegoten in de vorm van een belijdenis. De belijdenis die zeker in onze tijd niet altijd zo in tel is. Veel mensen laten los. Ze houden dat niet meer krampachtig vast wat er staat in de catechismus en wat de Dordtse leerregels zeggen. Ze laten makkelijk los. Het glipt zomaar tussen je vingers. Soms doe je het niet eens bewust. Maar het gaat ongemerkt schiet het tussen je handen door en je bent het zomaar kwijt. Je merkt het soms niet eens, maar als er plotseling een dag komt waarin alles anders gaat, dan merk je dat je eigenlijk geen hoop hebt. Zo'n soort rampjaar in je leven, reddeloos, redeloos, radeloos. Dan is het toch wel heel erg. Is onze tijd dat niet? Met alles wat er is, waar is de hoop voor de mensheid en waar is de hoop voor jou en voor u? Hier staat die hoop, grote ziekenhuizen zijn er en er zijn beste medicijnen en er zijn kundige mensen, is veel wetenschap, maar hoop, Gods woord zegt, dat ligt in de belijdenis. En dat woord, dat kent u allemaal wel, bijvoorbeeld de 12 artikelen, dat is een geloofsbelijdenis, we belijden ons geloof. Belijdenis, dat betekent letterlijk dat wij hetzelfde zeggen als wat Gods woord zegt. Dus eigenlijk mag ik wel zeggen, die belijdenis waar het om gaat is niet anders dan het woord Gods. Dat moeten wij goed zien, dat die belijdenis niet iets is wat er bovenop gelegd is, maar het is zuiver en alleen het onfeilbare woord Gods. Die hele, moeten we eens even kijken, en ik hoop dat je dat vaak ziet. die Bijbel die hier ligt, hè, zo dik, zo zwaar, zo groot, al die bladzijden, je weet nog niet voor 10% wat erin staat. En als Gods woord nu een goudmijn is, dan is dat zo, dan is die is onuitputtelijk. Maar wat heb ik er weinig van begrepen? En wat is dit toch een uitbeelding van een levende hoop? Dus die belijdenis betekent, het is het woord van God. Dezelfde inhoud als de Heilige Schrift. Maar dan heeft dat woord toch ook wel betekenis. Bijvoorbeeld de gereformeerde belijdenis. Dan heb ik het over wat anders. Wat anders? Eigenlijk niet eens. Want dan gaat het ook weer om diezelfde dingen. En gereformeerd betekent ook alleen maar dat het naar de schriften moet zijn. Dat is dus ook duidelijk weer een onderstreping van wat ik al gezegd heb. Maar toch, het is die belijdenis. U kent het wel, de catechismes enzovoorts, belijdenisgeschriften. En het is echt niet zomaar onzin om in onze tijd te zeggen, dat moet je nou vasthouden. Want heel dicht om je heen hoor je allerlei geluiden dat wij het zo makkelijk loslaten en ook niet meer weten wat erin staat. Want je kunt wel zeggen, ja, ik houd me daaraan. Maar als je niet eens weet wat erin staat, dan wat zegt dat dan dat je je daaraan houdt, gemeente? Weet u wat onze belijdenis zegt? Weet u wat Gods woord zegt? U moet gaan vasthouden, maar wat houdt u vast eigenlijk? En waar klampt u zich aan vast, ook als het om de Bijbel gaat? Belijdenis, dat woord kun je ook weer toepassen op je belijdenis, je geloofsbelijdenis. 50 jaar geleden, hoe is het gegaan na die tijd? Wat is daar nu van overgebleven? Hebt u het kunnen vasthouden? Je enige troost in leven en sterven, had u het toen? Hebt u het nog? Dus die belijdenis, dat is wel iets heel bijzonders. Maar nu gaat het erom, wij moeten die belijdenis ook vasthouden. De belijdenis, veel mensen, ik zei het al, houden daar niet zo van. Maar ik wil beklemtonen wat de tekst zegt. De belijdenis, uw belijdenis, de belijdenis van de gereformeerde belijdenis, dat geeft een mens hoop. En ik wil beklemtonen, geliefde, dat wij allemaal die hoop toch wel bijzonder nodig hebben. Jongens en meisjes, waar hopen jullie nou op? Op je vriendenkring van Facebook? Zouden die jou nou kunnen helpen als plotseling de dood komt? Natuurlijk niet. Zou je diploma, misschien net je diploma gehaald, zou dat diploma je vrijwaren voor allerlei moeite en leed? Ook niet. En zo zou ik door kunnen gaan. Zoveel dingen waar je wel, je wil het wel vasthouden, maar eigenlijk is het zo, ach, het laat je zomaar los. Je hebt er, als het erop aankomt, eigenlijk helemaal niets aan. Wat is nou hoop? Wat geeft jou nou hoop? Je verstand en je inzicht, het is wel heel duidelijk, de ouderen weten dat wel, dat heel veel dingen lijken heel veel te bieden. En als het erop aankomt, als het is echt crisis wordt in je leven, dan heb je daar niet zoveel, dan heb je er niets aan. Mochten wij toch overtuigd zijn, gemeente, van het feit dat er maar één hoop is. Christus die onze hoop is. Die belijdenis waar onze tekst van spreekt, deze belijdenis der hoop slaat eigenlijk in onze tekst direct op de versen 19 tot 22. En dan gaat het er om, daar staat er, wel we dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Dat is nu heel concreet in deze tekst. Daar heeft de schrijver het oog op. Dat is nu concreet de belijdenis. Dat Christus Jezus in het voorhangsel is ingegaan. Dat hij door zijn bloed vrede met God heeft bewerkt. Dat hij door zijn lijden en sterven de toegang heeft geopend in de tijd, door de tijd en in de eeuwigheid. Dat u kunt leven en dat u kunt sterven. Dat u kunt zingen in de grootste smarten. Dat uw harten in de Heere gerust blijven. Dat u weet, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat is die belijdenis der hoop. Dat kan je alleen maar hoop geven. Je komt dus in een ziekenhuis en dan zie je, liggen oude mensen soms, een groot tv-scherm boven het bed. En dan denk je, oh, wat is dat verschrikkelijk. Als dat nu, vlak voor de eeuwigheid, je nog even troost zou moeten bieden. Dat is wat deze wereld te bieden heeft. Meer is er ook eigenlijk niet. Buiten God hebben wij met elkaar allemaal niets. Je denkt er wel eens aan. Ik hoorde eens van een vrouw die stierf plotseling. Zat in een stoel en plotseling kwam de dood. Ze was ook al oud. En weet je wat ze in haar hand had? De afstandsbediening. En ik zeg daar helemaal niks van. Ik zeg niet, wat was dat vreselijk van dat mens dat ze dat nou deed. Nee, want wat heb ik in mijn hand? Ik weet nog niet eens wat ik in mijn handen heb als ik sterven ga. Maar je kunt wel beter wat anders in je hand hebben. Je kunt wel beter dan je vastklampen aan het woord van God. De belijdenis der hoop, daar gaat het dan toch om. Wel, dat moeten wij vasthouden, die belijdenis der hoop. En ik heb al aangegeven, dat staat in de versen 19 tot 22 heel bijzonder. En die belijdenis der hoop, die komt trouwens wel op meer plaatsen voor. In de Hebreeëngemeente scheen dat wel noodzakelijk te zijn om mensen daartoe op te wekken. 4 vers 14 bijvoorbeeld, daar staat eigenlijk hetzelfde. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Dus die mensen die echt, ze stonden onder de zwaarste verdenking, ze waren aan het loslaten. Ze weekten los van de belijdenis. En daarom mijn tweede gedachte, niet alleen wat deze geeft, hoop, maar ook wat deze vraagt. We zitten hier en we hebben zoveel. Wij moeten die belijdenis, en dat vraagt deze belijdenis, die moeten wij nu vasthouden, staat hier. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. U zou het ook zo kunnen lezen. Laat ons die belijdenis der hoop onwankelbaar, onbewogen vasthouden. Als een bijwoord. Dus het gaat erom, je moet het vasthouden. En nu is het eerst wel de vraag, gemeente, ja, wij moeten die vasthouden. En in een zekere opzicht, wij hebben die belijdenis ook wel. Velen van u hebben belijdenis gedaan. U hebt daar dus contact mee gemaakt. En die belijdenis leeft misschien ook in uw hart, hoop ik. Maar als u die nu hebt, dan moet u die vasthouden. Dan moet ik natuurlijk eerst wel de vraag stellen tot u, jong en oud. Als u die belijdenis wilt vasthouden, hebt u die ook? Hebt u die belijdenis in uw vingers? Nee, heb je die belijdenis in je hart? En dan denk ik, staat er zo mooi aan vers 19, daar staat precies wat ze hebben. Dus daar staat wel, ze hebben iets, die Hebreeën. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. En dan staat het nog een keer, wij hebben, het is er wel bijgevoegd, maar het hoort er wel te staan, vers 21, en terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods. Wel, dat is toch een buitengewoon iets als de poorten zo openstaan. Als er een weg geopend is tot God, een weg van genade, een weg van zaligheid. Als daar perspectief is geopend, als Christus Jezus in al zijn heerlijkheid wordt voorgesteld en geloofd, dat hebben die mensen allemaal. Je zou zeggen, oh, wat een gelukkige gemeente, dat ze dat allemaal zo hebben. Nou, ik kom daar nog even op terug of die gemeente zo gelukkig is, dat weet ik niet. Dat blijkt eigenlijk in heel de brief feitelijk niet zo. Maar toch is het wel buitengewoon verdrietig dat ze zoveel hebben en dat ze toch er zo deplorabel aan toe zijn. Hoe is dat met ons? Zou het nou ook van u, van mij kunnen gelden, van de gemeente in Sliedrecht en in Nederland en alle kerken? Hebben wij, wat hier staat, hebben wij dat ook? Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben en terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods. Hebt u die? Ja, in een zeker opzicht wel. Ik zou bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen, hebt u een huisdokter? En ik denk dat ieder die hier zit, klein en groot, dat u allemaal zou zeggen, ja, ik heb wel een huisdokter. Weet je wie dat is? Ja, ook nog wel. Heb je hem wel eens gezien? Misschien wel nooit. U hebt hem wel, maar hij heeft geen enkele betekenis voor u gehad, tot nu toe. Dus vanuit de gave Gods, gemeente, is het zo dat wij zouden kunnen zeggen, ja, wij hebben wel heel wat. Wij zijn ons dat misschien heel niet bewust, maar ook van een verbondsgemeente geldt dat wel. Wij hebben een grote hoge priester. Zoals Israël in het Oude Testament, geliefde, ook een hoge priester had. Die was er voor alle mensen. Die was er voor de zieken, voor de melaatsen, die was er voor de zondaars. Ze konden allemaal naar die man toe. En hij zou voor de offers zorgen in allerlei omstandigheden. Hij was voor hen gesteld. Hij was er voor hen. Dat is toch heel wat, hè? Als je daaraan denkt dat de Heer Jezus Christus, die grote hoge priester, er voor u als gemeente, voor jou, jong en oud, dat die hoge priester er is. De Heer heeft tegen u gezegd, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Zegt de Heer tegen iedereen, niet alleen tot zijn volk, maar de Heer heeft hem gegeven. En misschien denk je nou wel, nou dat is dan toch wel heel wat, man. Als dat nou toch zo is, dan zijn we wel heel gelukkig. Wat zijn we dan een gelukkige gemeente als we zo'n hoge priester hebben. Ook al heb je niet altijd die vrijmoedigheid. Maar gelukkig als de Heer Jezus er voor mij is. Ik zei, u hebt mij al horen zeggen dat dat toch niet zo was. Ze hebben wel die hoge priester, die is er wel voor hen. En er is een weg tot God. Maar ze zijn er heel naar aan toe in die gemeente van de Hebreeën. Hoe komt dat? Dat komt vanwege dezelfde oorzaak als die wij in onze tijd wel eens tegenkomen. Dat mensen prachtige dingen kunnen zeggen over de Heer Jezus. En wat hij allemaal is. Een vriend, een leidsman, en noemt u maar op. En overal in allerlei kringen kan men zeggen, oh, wij hebben toch een verlosser en wij zijn toch verloste mensen, maar we zijn daar nog geen verloste mensen mee. Al heb ik nu die Bijbel, al heb ik nu die belijdenis der hoop, al is het nu zo dat ik zelfs de Heer Jezus in het vooruitzicht heb, als het ware bij de hand heb, dat maakt mij niet zalig. Het is niet zo dat de waarheid, laat ik het even zo mogen zeggen, voorwerpelijk, de waarheid op zich, dat die waarheid ons nu tot andere mensen gemaakt heeft. U moet eens kijken wat er dan staat in vers 22. Dan staat daar, we hebben die hoge priester en we hebben die weg tot God. U moet even goed zien, die weg tot God, dat slaat op het heilige der heiligen. En dat was die plaats waar de hoogspanning van Gods aanwezigheid was. Heilige der heiligen, die daar binnen ging zonder het bloed, die zou daar ogenblikkelijk doodvallen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Nu begrijpt u waarom die tekst hier ook zo staat. De spanning, de hoogspanning van het leven met God. Tot God toegaan, dat was in het Oude Testament onmogelijk voor de gewone Israëliet. Alleen die hoge priester kon dat eens per jaar doen, gemeente. Maar verder was dat voor de mens niet gegeven. Die weg die was nog gesloten. Dat was een muur, dat was een onmogelijkheid. Er was geen toegang tot God. De mensen konden God niet bereiken. Hij was zo ver weg. Kan nog wel zo beleefd worden, hè, dat het zo is dat u zegt, ach ja, voor mij hangt dat voorhangsel er eigenlijk nog steeds. Maar nu zegt juist deze brief, nu is de Heer Jezus door dat voorhangsel heen gegaan en nu ligt die weg open. Dus nou is het wel zo dat vanuit het evangelie die weg open ligt. En dan zegt vers 22, moet u eens kijken, laat ons toegaan met een waarachtig hart. Toegaan, daar gaat het om. Het gaat erom, gemeente, dat wij daar nu ook een gelovig gebruik van zullen maken. Dat wij die weg ook leren kennen. Dat wij niet genoeg hebben aan beloften. dat wij niet genoeg hebben aan de schrift. Dat we niet genoeg hebben aan de prediking. Maar wat hier nu staat, laat ons nu toegaan. Dat is dus, zijn wij nu op die weg in Jezus Christus ook voortgegaan. Hebben wij hem nu als onze zaligmaker persoonlijk leren kennen, zijn wij nu door hem tot God gegaan. We kunnen wel zeggen, ja, dat voorhangsel is weg en de Heer Jezus is gekomen, maar hij is gekomen naar de wereld. Maar bent u nu toegegaan? Laat ons dan toegaan. Bent u dan toegegaan tot hem? Tot God? Is er in uw leven een verlaten gekomen van de wereld? Een vluchten tot God in zijn genade? Bent u nou een ander mens geworden daardoor? Hebt u die gemeenschap met God in uw leven gevonden? Kijk, daar gaat het om. En dan ga ik nog even door. Want dan kunt u zeggen, ja, och, natuurlijk, dat zullen wij wel doen. Wij bidden toch ook. En we zijn toch ook met die dingen wel werkzaam. En wij leven daar toch ook wel mee. Moet u eens kijken wat dat toegaan is. Dan staat hierbij, natuurlijk toegaan, maar met een waarachtig hart. Ben je nou waar geworden voor God? Zijn we nu voor de Heere ingevallen in de belijdenis van onze schuld? Een waarachtig hart, dat wil niet zeggen dat ik helemaal van binnen zuiver ben, maar wel dat ik oprecht ben. Toegaan in volle verzekerdheid des geloofs, dat is ook wat. Volle, wie is hier zeker van zijn geloof, volle verzekerdheid? Dat staat er niet als voorwaarde, niet als eis, zeker niet. Want dan zou dat wel heel uitsluitend zijn. Maar het staat hier wel als een doel, een streven, daar zou je nu wel naar moeten streven, gemeente. Als je nu tot de Heere zou komen, je bidt elke dag toch, en dan is dat een zeker gaan tot hem. Wel, als u dat nou mag doen, dan zou het wel heel erg zijn als er alleen maar onzekerheid is. Ik bid wel, maar zal dat gebed wel verhoord worden? Hij zegt hier deze tekst, de schrijver, hij zegt, je moet er volkomen zeker van zijn. Waar je om bidt. En je moet er ook volkomen zeker van zijn dat de Heer dat doen zal. Dat zegt het woordje amen immers ook al. Nou, wat is dan dat toegaan? Ja, je voet zou het nog wel kunnen doen, maar je hart. Waar blijft nou je hart? Volle verzekerdheid des geloofs. Gemeente, de Heer is dat wel waard. En daarom staat het hier. Omdat de Heer geloofwaardig is. Omdat de Heer liefenswaardig is, lovenswaardig. Omdat de Heer dat toch ook, ach, dat past toch bij hem. Het zou toch niet anders kunnen en mogen. Vandaar dat je toch moet zeggen, ja, dat is nu toch wel een prachtige gestalte van een bidder. Heer, uw woord is de waarheid. En daar nu van overtuigd te zijn, dat heeft de Heer Jezus zo mogen zeggen. Uw woord is de waarheid. Weet u, en die volle verzekerdheid des geloofs. Dan ga ik nog even door wat er staat in het voorbijgaan, maar dan staat er onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Dus dat toegaan, dat houdt nu in, die mensen die hebben geen beschuldigende consciëntie meer. De catechismus zegt wel, mijn consciëntie beschuldigt mij zo, ik heb tegen alle geboden Gods gezondigd. Ik heb er geen gehouden. En ik ben tot alle boosheid geneigd. Nou, als je zo'n geweten hebt, kinderen, hebben jullie een geweten? Weten jullie dat je een geweten hebt? Heb je wel eens van binnen in je hart gehoord dat er iemand is die meegaat, die overal meegaat en die ook wel met je praat? En die zegt, dat was niet goed dat je zo'n grote mond gaf. En je had anders moeten luisteren in de kerk. Hebben jullie wel een geweten? Ja, je zult wel een geweten hebben. Tegenwoordig zeggen ze, ook in kringen van het onderwijs, en dan gaat het over de media, dan zeggen ze, je moet aan gewetensvorming doen. Ouders, dat moeten wij ook doen met onze kinderen. Gewetensvorming. Maar dat kun je eigenlijk alleen maar op deze manier. Dit is een geweldige vorm van gewetensvorming. Die mensen, die hebben wel een geweten hoor. Dat hebben ze heel sterk. Want dat geweten zegt, dat is zo streng. Ze hebben helemaal nog niks bijgeschaafd. Ze hebben nog niet gezegd, nou stil nou maar. Dat kan tegenwoordig wel, dat mag wel. Nee, dat geweten, dat blijf maar persisteren. Houd maar vol. En dat zegt, dat kan niet wat je doet. En je leest verkeerd. En het gaat niet goed met jullie. Geweten zegt, je hebt al Gods geboden geschonden. En je hebt ook wat de Heere vraagt niet gedaan. En je bent nog steeds tot alle boosheid geneigd. Nou, dan blijft er van dominees, van ouderlingen, van gemeenteleden, avondmaalgangers, dan blijft er niet veel goeds over, gemeente, als dat zo met u en met mij is. Als wij er zo op staan en zo bij staan, dat ons geweten ons op die wijze aanspreekt en ons op deze wijze ook beschuldigt. Maar hier staat nu, en dat is wel een geweldige vorm, gewetensvorming. Ons geweten, het kwaad geweten, dus dat is een beschuldiger. En misschien kan het ook jou helpen, jongelui. Misschien kan het Gods kinderen helpen. Hoe zal dat geweten ooit zwijgen? Staat hier zo geweldig. Onze harten gereinigd zijnde van het kwade geweten. En dan ziet dat weer op dat bloed van Christus, want er staat een woord voor dat gereinigd, besprenkeld. En de taal van het verbond, van het Oude Testament, waar deze brief in ademt, die taal van het Oude Testament, de besprenkeling, dat hoorde bij het bloed. En dat bloed, dat gaf reiniging. Dus elke beschuldiging van je geweten die er is, die kun jij zelf niet het zwijgen opleggen. Dan is er maar één middel, het bloed van Christus. De besprenging met zijn bloed. Dat is dus dat je met elke beschuldiging terechtkomt aan de voet van het kruis. Ga het zelf niet ontmantelen, ontzenuwen. Maar laat het nu zo worden, gemeente, dat we met die beschuldigingen terechtkomen bij het bloed der verzoening. En wat je geweten dan ook beschuldigt, er zal niet één beschuldiging kunnen zijn die boven de kracht van het bloed van de Heer Jezus uitgaat. Dat is toch een geweldig middel. Dat elke aanklacht, als je in oprechtheid tot dat bloed van Christus de toevlucht neemt, dat elke aanklacht echt verdwijnt. En dat ik rechtvaardig ben voor God. Dus we hadden het over dat vasthouden, dat ten eerste. Maar de vraag was wel, ik kan pas iets vasthouden, dat is duidelijk, als ik het heb. En als ik nu vraag, naar wat ik gezegd heb vanuit vers 22, dat toegaan, gebruik maken van die huisarts, en hem kennen, toen je zo dodelijk ziek was, en weten van zijn hulp, dat toegaan tot de Heer Jezus om te weten dat Hij, dat zijn bloed reinigt van alle zonden, dat is die persoonlijke kennis. Dat is de echte belijdenis. Dat is precies hetzelfde zeggen als wat de Heer zegt. Dat is hebben. Nu weer die vraag, heb ik dat nu? En dat is wel een hele moeilijke vraag. Een moeilijke vraag, maar de Heer geeft ons, gemeente, dat we dan toch mogen komen. Ook als we zouden zeggen, ach, dat heb ik eigenlijk niet. Dat is mijn gemis, mijn dodelijke gemis. Mijn ernstige gemis. Ik heb helemaal niks als ik in het water val om me aan vast te klampen. Helemaal niets. Ach, dan geeft die tekst je toch zoveel ruimte in die weg tot Christus om tot Hem te mogen gaan. En dan moet je het vasthouden. En vasthouden. Denk aan die drenkeling, nou dan komt er zo'n golf over hem heen. En dan waait het en dan stormt het en zijn vingers worden koud en het wordt al moeilijker. En hoe moet die man, hij kan bijna niet meer. Grote nood, maar wat zal die zich buitengewoon inspannen. En je zou bijna wel zeggen, och, zegt u dat nou tegen mij, moet ik dat nu vasthouden? Zou ik dat nou kunnen, zou ik dat nou 80 jaar kunnen vasthouden? Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Ja, het wordt moeilijk in je leven als je hem hebt. En dan spreek ik tot Gods kinderen. Als u dat nu in uw leven enigszins hebt leren kennen. En dan zijn er tijden in je leven gekomen dat het toch benauwd werd. En dat uw kracht verslapte. En dat u, laat ik maar zeggen, koude vingers kreeg en dat u het niet meer kon vasthouden. En dat u het niet meer wist. En toen werd alles uit uw handen geslagen en het leek er wel op dat niemand zorgde voor uw ziel. Als de Satan op je aankomt en als de schuld, als toch dat geweten maar blijft doorgaan. En als ook blijkt dat je nog steeds tot alle boosheid geneigd bent, wat dan toch? Wie kan ik bereiken vandaag door te zeggen, je houdt het toch wel vast? Je bent toch wel echt vasthoudend? Ach, dat kun je misschien ook nog wel zijn in de orthodoxe zin. Ik hou me maar aan, weet u wel. Maar het hebben en het houden, dat zijn geestelijke zaken. En hoe kan u toch een mens dat echt vasthouden? Ik wil even aangeven, gemeente, wat er met de Hebreeën aan de hand was. Het was voor die mensen wel heel erg nodig dat ze dat deden. En ik heb al gezegd, 2 keer dezelfde vermaning. Het ging niet goed met die gemeente. Het gaat niet goed in Nederland. En daarom is deze tekst ook zo actueel voor ons. Ik geef dat even in een paar dingen aan. In het 3e hoofdstuk, het 12e vers, daar staat bijvoorbeeld 3 vers 12... Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos en ongelovig hart om af te wijken van de levende God. Dat speelde in de Hebreeën gemeente. Hij zegt dat niet voor niks. Een boos en ongelovig hart om af te wijken van de levende God, dat is heel wat. En daar waren allerlei mensen, het was een tijd van kerkverlating kun je wel zeggen, allerlei mensen die dat ook zagen gebeuren. En dan moet je eens kijken naar het 4e hoofdstuk, het 1e vers. Staat weer, laat ons dan vrezen, dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijn, de iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Moet je eens even denken, nou sta ik hier en nu zeg ik tegen u als gemeente, wat zou het erg zijn? Daar moet je bevreesd voor zijn. Daar moet je bang voor zijn dat iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Die jongen die daar helemaal niks van weten wil. Of dat meisje die misschien doof is voor wat er gezegd wordt. Of die man die al 70 jaar onbekeerd is. Laat ons dan vrezen, zegt hij, dat niet de enige tijd, terwijl de belofte er nota bene wel is, maar dat toch iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Iemand. Kan je kind wel zijn. U kunt het wel zijn. Niet waar? En ja, wie zou het niet kunnen zijn? Iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Wat was die man bewogen? Maar wat luisterde het nou in die zaken? En wat gaat jouw zaligheid? Ook de Heere in zijn woord ter harte. De Heere zegt, ook die jongen niet. Die moet er ook bij zijn. Er was een vader die zei eens tegen me. En dat was heel, toch wel heel schokkend. Want hij zegt, dominee, het zou een wonder zijn. Hij had 10 kinderen. Het zou een wonder zijn als er 1 bij was. En dan die 9. 1. Diezelfde man, je zou zeggen dat is een harde vader. Nee, diezelfde vader die zei toen, gemeente, ach, en het zou verschrikkelijk zijn als er 1 niet bij was. Kijk, daar hebt u, dat zal een vader onmiddellijk zeggen. Die vader zal zeggen, ja, dat zou, al was hij het nou of zij nu, die kent geen onderscheid in zijn kinderen, het zou vreselijk zijn als er 1 niet bij was. Nou, deze briefschrijver die zegt, het zou toch verschrikkelijk zijn als er bij de Hebreeën 1 zou achterblijven. En dan moet je eens denken, en wij zeggen wel eens, het zou toch een wonder zijn als er 1 bij was. Dat is ook wel waar. Maar gemeente, het zou verschrikkelijk zijn, toch, als er van jullie allemaal hier 1 straks buiten zou moeten blijven. Zo ruim ligt die weg. Kijk, en zo moet je daar nu ook samen met elkaar aan denken. Ik denk even aan wat er staat in het 24e vers. Laat ons op elkander acht nemen. En dan staat daar tot opscherping der liefde en der goede werken. Je moet in de kerken toch eens om je heen kijken. En dat zult u best wel doen. U zult wel, natuurlijk, dat doet u wel. Maar hoe doen wij dat? We letten wel op wat er gebeurt, maar zie je ook mensen verdwalen, zie je ook mensen afdwalen, zie je ook mensen op de brede weg wandelen. Hij zegt hier, je moet op elkaar acht nemen. Tot opscherping der liefde. Je moet die jongen lief hebben. En je moet dat meisje, ze moet je na aan het hart liggen. En ja, dan moet je niet liever zijn met die kinderen en zeggen, ach, het komt voor jullie ook wel goed. Weet u wel, die vriendelijkheid, die burgerlijkheid die wij tegenwoordig allemaal zo hebben. We gunnen het iedereen, zo gezegd. Maar is dat eigenlijk wel liefde? Hij zegt hier liefde opscherping. Je moet die liefde eens opscherpen. Je moet jouw slappe liefde eens een keertje opscherpen. Het moet dus een scherp mes worden. Liefde, ja. Dat is de liefde Gods die eerlijk is. En die met dat mes toch uiteindelijk niet alleen de mensen treft, maar die ook met dat mes, dat scherpe mes, zijn eigen zoon heeft getroffen op Golgotha. Dat is nou die echte liefde. Zo moeten wij, laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Die gemeente was in nood, zegt hij. En dat lees je ook in het vijfde hoofdstuk, moet u eens kijken, vers 12, daar staat. Want gij daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. Nou, leraars, die zitten hier vast. En die hebben hier veel gezeten. Ik heb hier 50 jaar geleden ook wel eens in die bank gezeten daar. Met afscheid van dominee Smits bijvoorbeeld. En toen zullen er best, maar ik weet dat niet meer, begrijpt u. Toen zullen er best wel veel leraars geweest zijn. Leraars, dat zijn mensen dus die door Gods goedheid en gunst geestelijk inzicht hebben, van God geleerd zijn. Gemeente, ik hoop dat ze er nog velen zijn. Maar het zal ongetwijfeld zo zijn, wie zijn tijd kent, die zal het moeten beamen. Ach, wat is er nou met jullie gebeurd? Jullie moeten weer bij het begin beginnen. Je hebt weer van nood dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. Ik denk dat dat van heel veel mensen onder ons ook vandaag geldt. Ook van leraars op de kansel. Ik wijs naar mezelf ook. Begrijpt u, dus al die dingen naar je toe halen en dan zeggen, ja, het was niet, ik zou meer voorbeelden kunnen geven. Het ging niet goed met die kerk van de Hebreeën. Het gaat niet goed met die kerk in Nederland. Absoluut niet. Het gaat niet goed. En daarom staat hier, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Daar gaat het om. En dan tenslotte, dan kom ik tot de derde, niet alleen wat deze geeft en waarom deze vraag, maar ook wie deze bekrachtigt. Want dan krijg je toch even een beetje een vreemde afsluiting van deze tekst. Want die het beloofd heeft, is getrouw. Dat staat hierachter. Staat tussen haakjes, maar staat erachter. En dan denkt u ineens, hey, hier gaat ineens deze schrijver, hij gaat over op een andere gedachte, een heel andere gedachte. Is dat eigenlijk wel te rijmen met elkaar? Ja, ik heb al gezegd, gemeente, en daar heb ik u geen antwoord op gegeven nog. Ik heb tegen u gezegd, u kunt dat nou hebben, u kunt dat nou krachtig hebben, u kunt dat nu bewogen hebben door genade, maar al Gods kinderen zullen ermee worstelen, hoe kan ik dat nou vasthouden? Hoe kan ik nou vasthouden wat God in mijn leven gedaan heeft? Hoe kan ik nu blijven bij hetgeen mij gehoord is? Het wordt allemaal zo moeilijk, zo ingewikkeld. Het wordt zo duister, het schemert allemaal zo. Laat ons dan vasthouden. Och, hij kan dat nou wel zeggen. Maar kunnen we dat wel? Kunnen we dat wel? Dan kijk, dat kun je ook niet. Wat we hier zien in deze tekst is iets wat wij niet kunnen. Wij kunnen ons nog zo inspannen. Wees dan maar rechtzinnig en probeer dan maar te staan voor wat je geleerd hebt. Maar hou dat nou eens vast in deze tijd. Oh, je kunt uiterlijk heel veel vasthouden, maar kun je dat nu, die innerlijke belijdenis vasthouden? Nee, dat kun je niet. En er staat er zo geweldig mooi. Dat is toch een uitkomst. Ik ben zo dankbaar dat dat erachter staat. Want die het beloofd heeft, is getrouw. En nou denk ik aan een vader, die heeft een kind bij zich en die lopen in een drukke stad. En dat kind, dat dreigt zo bijna te verdwalen. En dan zegt die vader tegen dat kind, hou mijn hand maar vast. Hou mijn hand maar vast. Goed, dat zal dat kind misschien wel doen. Maar als dat kind dat moet doen, dan zal het toch, ach, dat kleine handje, dat zal dan wel een keer verslappen. Maar het is natuurlijk, dat kunt u zich wel indenken, het is veel belangrijker dat die vader, dat hij dat kind vasthoudt. En dat doet hij ook hoor. Die vader houdt dat kind vast. Als dat kind het zou moeten doen, dan kwamen we er nooit. Maar die vader houdt dat kind vast. Die het beloofd heeft, is getrouw. Dat zijn wij niet. En dat zullen we niet zijn. We laten een keer los. En het glipt tussen je vingers door. Maar nu staat er, die het beloofd heeft, is getrouw. Mag u nou geloven dat u in die hand des Heren verankerd bent? Die Heren, de Heren laat nooit los. En Hij houdt vast. En dan kun je bidden en zeggen, Heren, ach, dat zult u toch wel doen. Verlaat niet wat uw hand begon, o leven, vroom. Wil bijstand zenden, maar Hij zal zijn werk voor mij voleinden. De Heere houdt ze allemaal vast. Dat is de enige kracht. Nou heb ik gedacht, gemeente, als je dat nou zo zegt, hè, de Heere houdt ze vast. Nou ja, dan had hij ook zo wel gelijk kunnen zeggen. Nou, de Heere heeft het beloofd. Als een belofte, belofte voor elk moment. Hij is getrouw. Dan had er ook niet bij hoeven staan. Hou die belijdenis vast. Want de Heere doet het toch wel. Ja kijk, jongens en meisjes, dat is nu omdat alles wat God doet, Hij dat bewerkt door de mensen heen. Ook door jou heen. Ook door jouw gebed heen. En als dat zeilschip wil vooruitkomen, dan gaat het er niet alleen om dat het waait, maar ook dat de zeilen, dat de matrozen de zeilen hebben opgezet. En dat die wind gevangen wordt. Gods werk vraagt altijd ook jouw werk. Begin bij Hem. Maar dan moet tegen jou, dan moet tegen mij als dominee en tegen u als gemeente gezegd worden, hou dat nou vast. Want anders geef ik het niet om. Maar de Heere moet zijn wil aan mij bekendmaken en zeggen, het gaat erom dat dat intact blijft. En je moet ervoor staan dat het zo is. En juist als je dan ontdekt dat je het niet weet, dan Hij die het beloofd heeft, is getrouw. Ach, hier zullen dan ook wel mensen zijn die zeggen, ja, ik kan het niet vasthouden. Ik zou het nooit kunnen. Ik laat los. Ik voel die verslapping. Ik voel die verslapping van mijn godsdienst, van mijn gebed. Ik voel die verslapping in mijn kerkgang, in het luisteren, in het verstaan daarvan. Jazeker. Ach, ik sta helemaal naast u. Maar wie deze belijdenis bekrachtigt, die het beloofd heeft, is getrouw. Wel, dan staat u niet alleen. Dan gaat het ook niet verkeerd. Want wat de Heere in zijn hand heeft, dat staat in zijn handpalmen gegraveerd, dat gaat er nooit meer uit. Die het beloofd heeft, is getrouw. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat oprecht en waarheid pal, als op onbrinkbare steunpilaar. God is de getrouwe. En de weg is geopend. En de Heer heeft dat niet te vergeefs gedaan. Maar Hij zal zijn kerk redden. Hij zal zijn volk zalig maken. Laat dat ook uw wetenschap zijn. En juist om te weten dat Hij de getrouwen is, moet u ook weten, gemeente, dat u het zo makkelijk loslaat. En juist om te weten dat die trouw Gods overeind staat. Daarom kan dat ook alleen maar samengaan met mensen die niet roemen in hun eigen trouw, maar die getrouw zijn om Gods willen. En omdat Hij het heeft geopenbaard. Omdat Hij die belijdenis bekrachtigt. Nu en tot in eeuwigheid. Amen.